Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 785 van de oorlog in Oekraïne. En vandaag kijken we weer eens voorbij de actualiteit van de dag aan de hand van jullie vragen. Te beginnen met Tycho van Marle. Die wil na de Iraanse aanval op Israël nog even terugkomen op de daaraan voorafgaande Israëlische aanval op het Iraanse consulaat in Damascus. En die zegt allereerst, dat was toch een flagrante schending van het internationaal recht. En ten tweede zegt hij, ik heb geen scherpe veroordelingen kunnen vinden van westerse landen. De VS waren alleen maar boos dat ze het niet wisten. Wat zou de consequentie zijn als de vijanden van Iran, zeg maar wij, met grote woorden en veel omhaal die aanval hadden veroordeeld? Zou dat Iran dan aanmoedigen of juist deescalerend werken?
Ja, nou, om met dat laatste te beginnen. Helaas is het niet zo dat als je een ander land veroordeelt op basis van internationaal recht, dat dan een preventieve werking zou hebben, want dat wordt voortdurend, gaat dat natuurlijk missen met internationaal recht. En dat komt omdat we geen wereldregering hebben en geen wereldleger en geen wereldpolitie. Maar even naar het eerste punt. Als mensen, sommige internationale experts hebben beweerd, en je kan dat lezen in de New York Times, Israel bombed an Iranian embassy complex, is that allowed? Hè? Dat kunnen mensen nazoeken in de New York Times. En daar wordt een standpunt vertegenwoordigd. Ik weet niet of dat een meerderheidsstandpunt is. Er zullen vast wel mensen tegen zijn. Maar ik zie dus dat de Israëlische regering dat ook overneemt. En die zegt van, dat geldt alleen maar voor het gastland. Het gastland mag niet zomaar een consulaat binnentreden zonder goedkeuring. Maar dat geldt niet voor derden. Hè? Dat klinkt eigenlijk een beetje...
Klinkt een beetje gek.
Hè?
Dat heb je soms in de juristerij.
Ja, en een aantal juridische experts die verdedigen dat standpunt. En dat wordt natuurlijk gretig door de Israëlische regering wordt dat overgenomen. Ik weet niet of dat een meerderheid is bij het internationaal recht. Maar ja, wat wou je zeggen, Rob?
Ik denk dat het ook gewoon echt totaal irrelevant is. Wat juristen dan van denken, het is gewoon not done om een ambassade te pakken. Denk even aan wat er gebeurd is in 1999 tijdens de Kosovo-oorlog. Ja. Toen hebben de Amerikanen de ambassade in
Belgrado,
in Belgrado getroffen. Nou, daar waren de Chinezen niet blij mee en daar zijn ze tot de dag van vandaag niet blij mee. Ja. Dus je moet wel ervan uit kunnen gaan dat zo'n ambassade redelijk onschendbaar is. Ik vind dat soort vraagstukken vind ik eigenlijk niet zo relevant. Want er zijn dus ook juristen die zeggen van wat Hamas gedaan heeft ten aanzien van Israël, dat is ook juridisch aanvaardbaar. Omdat Hamas leefde onder een de bevolking van Gaza leefde onder gewelddadige bezettingen. En dan is volgens het internationale recht een opstand gerechtvaardigd.
Alleen niet tegen burgers.
Dan niet tegen burgers. En daar zit natuurlijk gewoon de hele crux in. Dat mag je dus wel tegen militairen. Dus dan, maar het is eigenlijk in dit geval ook nog feitelijk irrelevant. Omdat wat er gebeurd is, ja, dat rechtvaardigt ook weer een tegenreactie. Dus ik heb altijd problemen met die juridische interpretaties, ook al zijn ze juist, maar zo wordt de politiek gewoon absoluut niet geïnterpreteerd. En dat is wat telt.
En wat belangrijk is, jongens, Amerika was dus niet van tevoren op de hoogte van die aanval. Was daar dus ook door overvallen en helemaal niet gelukkig mee. En het heeft natuurlijk geleid tot die Iraanse aanval. Die had natuurlijk, die Iraanse aanval, als hij nog wat groter was geweest, had dat vreselijk mis kunnen gaan.
Ja.
Dus het blijft toch ontzettend... Ja, een soort pokerspel, vind ik.
Ja, vind ik ook, ja.
Ja, maar is dan niet, want zo lees ik die vraag van Tycho een beetje, dat het Westen door, als Israël zoiets doet wat niet mag, ja, dan hoogstens een beetje te pruttelen. En als Iran in reactie iets doet wat niet mag, sancties en weet ik veel wat allemaal, de dreigende taal uitslaan, dat door dat verschil tussen die twee, ja, je eigenlijk de escalatie eerder in de hand werkt.
Dat is ook zo. Nee, daar ben ik het mee eens. Er zit een hele hoge mate van hypocrisie zit erin. En dat heeft ook te maken met, voor de een is een terrorist een vrijheidsstrijder en voor de ander is een terrorist een terrorist. Ik bedoel, het is maar net aan welke kant je staat. En dit is juist één van de problemen die er is tussen, laten we zeggen, Oost en West. Dat wil zeggen, met name de Verenigde Staten, maar ook Europa hoor. Amerika en China aan de andere kant. En die Russen en de Chinezen die verwijten ons ook van dubbele standaarden. Dus we, zij mogen niks in Tsjetsjenië. Maar wij mogen alles met betrekking tot de steun aan Israël en keurig toe wat er in de Gazastrook gebeurt. Dat is ook zo. Dat is een belangrijke reden voor de animositeit tussen Oost en West.
Net zoals dus China nog steeds boos is over Belgrado, dat weten ze nog als de dag van gisteren.
Ja.
Is het nu zo dat China en India en Afrika en Zuid-Amerika dit enorm hypocrisie vinden? Die steun van het Westen aan Israël.
Ja, en dus nu het Westen relatief verzwakt ten opzichte van China en Rusland, zie je dus dat deze landen eigenlijk hun verhaal gaan halen. Dus alles wat het Westen de afgelopen jaren heeft gedaan, van een zogenaamde humanitaire interventie in Kosovo, die ook niet afgedekt werd door een VN-resolutie, tot het omzeep helpen van Gaddafi, de president, de leider van Libië, wat feitelijk niet mocht, ook het expliciet verboden is door de Chinezen en de Russen toen ze een akkoord gaven over een operatie in Libië. Dat zijn ze allemaal niet vergeten. Men verwijt ons dubbele standaarden. Daar hebben ze ook in belangrijke mate gewoon gelijk in. En wij rechtvaardigen iets onder het mom van, ja, maar het is humanitair, is het juist wat we doen. En zij zien het ook als een uitbreiding van onze invloedssfeer. Als wij bijvoorbeeld ergens gaan bombarderen en een interventie gaan uitvoeren. Dus dit is echt een fundamenteel probleem. En je hebt nu een afrekenmoment gekregen.
Björn heeft een vraag over iets heel anders. Die zegt, zou je kunnen stellen dat door het wegvallen van een aantal dictators in het Midden-Oosten tijdens de Arabische lente, de wereld eigenlijk alleen maar verliezers kent? Of zijn er bevolkingsgroepen die er daadwerkelijk op vooruit zijn gegaan? Bij een dictator heb je namelijk het voordeel dat je als inwoner redelijk duidelijk hebt hoe de machtsverhoudingen liggen en ook dat dit redelijk stabiel zal blijven. Nu is het elke dag een andere puinhoop en is er ruimte voor diverse proxygroepen om de lokale bevolking het leven zuur te maken.
Nou kijk, het is een hele goede vraag. Libië is een fantastisch voorbeeld waarbij dus regime change geleid heeft tot een eindeloze strijd tussen allemaal verschillende groeperingen. En het is in Libië echt een enorme puinhoop. Hè? Dus je zou bijna zeggen van, laat Condor maar weer teruggaan naar die oude situatie, maar dat was ook bepaald geen pretje. Syrië is Assad blijven zitten, maar ja, Assad is geen vriendelijke man. En eerlijk gezegd, het feit dat Assad daar zit, dat wordt dan weer het Westen door mensen in het Midden-Oosten weer kwalijk genomen. Gaddafi moest weg, maar Assad blijft zitten. Hè? Irak, regime change en Assad niet. Dus hangt er een beetje vanaf over welk land je het hebt, denk ik.
Nou ja, dat is een goed punt. Kijk, als ik zo even kijk wat nou echt de resultaten zijn van die zogenaamde Arabische lente. Van inmiddels alweer ruim 10 jaar geleden. Ja, dan zijn de resultaten niet om over naar huis te schrijven. Dat geldt ook voor de resultaten van de Amerikaanse interventie in Irak en Libië. Het heeft eigenlijk gewoon, al deze zaken hebben alleen maar veel meer instabiliteit opgeleverd. En degene die daar het meest van profiteert, dat kunnen leiders zijn. Je hebt Assad genoemd van Syrië. En degene die daar het minst van profiteren, dat is per definitie de bevolking. Dus dit heeft allemaal tot nu toe, vind ik, heel erg weinig opgeleverd. En dan kom je bij ook het fundamentele vraagstuk uit. Ga je dan vredesbewegingen of democratiseringsbewegingen, ga je die steunen in bepaalde landen? Wetende dat daardoor een enorme instabiliteit bestaat. En het niet zeker is dat de bevolking daar echt van profiteert. Of laat je het zoals het is. Ik bedoel, zoals het was, was het ook verschrikkelijk. Ook in Irak onder Saddam moest zijn. Maar dat zijn ongehoorde dilemma's. De Russen en de Chinezen hebben er wel antwoorden op. Die zeggen, wij bemoeien ons er niet mee. Wij bemoeien ons daar wel mee. En dat doen we vanuit, ja, op voor ons goede overwegingen. Dat heeft te maken met onze waarden. We willen een einde maken aan dictatuur. We willen dat de democratie komt. We willen dat de humaniteit wordt gerespecteerd. Maar in de praktijk loopt dat vaak fout.
Het begon in Tunesië, weet je nog? Nou, kijk naar het huidige bewind in Tunesië. Redelijk rampzalige. Ja. Dan gaan we naar Egypte. Morsi weg. Nu hebben de generaals weer de macht. Nou, dat leidt ook niet tot grote economische groei. Hè? Nee. Libanon staat op instorten, jongens.
Ja.
Het enige wat goed gaat eigenlijk, of beter gaat, is Saoedi-Arabië. Omdat Mohammed bin Salman, die zaagt af en toe een journalist door, wat niet zo netjes is. Nee. Maar doet ook dingen die verstandig zijn. Hè?
Ja, maar realiseer je dat daar de Arabische lente ook niet heeft toegeslagen. In Saoedi-Arabië, dat is nou een uitzondering.
Exact.
Dus de enige waar het echt heel goed gaat is in Oman, denk ik.
Ja.
En volgens mij wat hier wat losstaat van die Arabische opstanden was Soedan. Hè? Want daar is toen die Bashir verjaagd, maar dat was volgens mij gewoon intern. Ja. Maar dat is op dit moment, volgens mij wordt het omschreven als de grootste humanitaire crisis van de wereld door interne strijd.
Ja, kijk, net zoals Somalië, dat is natuurlijk ook een grote bende. Ja.
Eeuwige strijd, hè? En geen uitkomst. Nou, dan gaan er dus heel veel mensen dood van de honger. Echt verschrikkelijk.
Ja. Nou, wat hebben we doen de Arabische monarchie het eigenlijk nog het beste. ik bedoel, ik zou er ook niet willen wonen. Maar de Emiraten, Bahrein. Ik bedoel, het is ook allemaal discutabel in onze oog als je het afzet tegen onze waarden. Maar het is redelijk stabiel.
Ja. Misschien een beetje hierbij aansluitend een vraag van H. Wubbels. Die vraagt, moeten we ons zorgen gaan maken over de alsmaar groot wordende invloed van Rusland in Afrika? Hij zag recent een artikel over Niger, waar veel jeugd een militaire opleiding volgt, allemaal gefaciliteerd door Rusland. Mocht Rusland verder gaan en de NAVO aanvallen, zouden ze dan een beroep gaan doen op deze Afrikaanse landen om mee te vechten aan hun zijde?
Dat denk ik niet, maar het is wel zorgwekkend omdat je ziet dat in hoog tempo de westerse invloed, met name de invloed van de Fransen, maar ook van de Verenigde Naties. Want als je kijkt naar Mali, dan is daar ook de VN-operatie afgebroken. Je ziet dat overal waar de Fransen vertrekken en waar de VN vertrekt, dat machtsvacuüm, dat wordt opgevuld door met name Russen. Dat hebben we ook gezien in de Verenigde of de Centrale Afrikaanse Republiek. Mali, Niger, ga zo maar door. Die zijn daar enorm goede voorbeelden van. En dat heeft alles te maken met de hele discussie over de nieuwe wereldorde, waar we het oeverloos over hebben gehad de afgelopen jaren.
En wat natuurlijk ook eng aan is dat eigenlijk zie je dus een soort militarisering van die regimes, die eigenlijk de veiligheidsparaplu van Rusland dan inroepen. Nou, als je daar de jonge bevolking gaat opleiden, ook tot militair, nou, dat kan alleen maar leiden tot nog meer geweld in de regio. Hè? Mm-hmm. En nu is het zo dat er vaak gevochten wordt met allerlei jihadistische groeperingen. Maar je moet er niet aan denken als Afrikaanse staat ook tegen elkaar gaan vechten. Hè? En dat kan als er dus ook een geweldsontplooiing Nee, het is allemaal niet best wat daar gebeurt.
Nou ja, je moet het wel in het bredere plaatje zien. Dus wat er nu gebeurt, dat is het leuke ook van de vraag hiervoor. Het is allemaal bedoeld om de invloed van het Westen terug te trekken.
Ja.
En wat ik zeg, het afrekenmoment is er nu. Ja. Je wordt gestimuleerd door de opkomst van China. Daardoor worden lokale potentaten als Poetin, die krijgen veel meer speelruimte in de internationale betrekkingen. En die kunnen ook historische ontsporingen in hun ogen rechtzetten. En dat is wat ze nu doen met Oekraïne. Maar je ziet natuurlijk ook al heel lang die Chinese invloed in China. Maar daar komen backlashes. Dus die Chinese invloed is niet overal populair. En dat betekent vervolgens weer dat de Russen nu weer het stokje kunnen overnemen.
Ja. Wubbels had nog een tweede vraag die hier ook wel een beetje bij aansluit. Die zegt, China steunt mijns inziens in feite Rusland, al zijn ze er niet heel duidelijk over. Stuurt China niet gewoon aan op een confrontatie tussen het Westen en Rusland? Want de Chinezen willen in 2050 de leidende wereldmacht zijn. Dan kun je het meest eenvoudig bereiken door je concurrenten onderling te laten vechten en daardoor zwakker te worden. Is dit een verhaal van twee honden vechten om een been en de derde gaat er maar heen?
Dat zou het resultaat ervan kunnen zijn, maar ik denk niet dat de bedoeling is. Want realiseer je dat de interne markt van Europa, van de Europese Unie, de belangrijkste markt is van de Europese van de wereld. Ja. En dat betekent dus dat als die weg zou vallen omdat Europa ten onder gaat in oorlog, er ook een hele belangrijke exportmarkt wegvalt voor China. Ja. Dat kan pas als China helemaal autarkisch is. Dat probeert Xi te regelen, maar dat lukt niet.
Ja, China moet dus heel voorzichtig opereren. Hè? Het steunt stiekem een beetje Rusland. Dat betekent dat Rusland niet moet verliezen, maar Rusland moet ook niet heel erg winnen. Dus ja. Is dit echt wel heel slap kort, loopt hij te balanceren.
Ja. Ja. En autarkisch worden, dat gaat helemaal niet, toch? Ze hebben een enorm tekort aan grondstoffen, landbouwgrond. Ze hebben de rest van de wereld wel nodig.
Ja, wat ze nu proberen te doen, dat is een soort industrialisatiepoging in China om het land echt enorm overeind te krijgen en eigenlijk een hele hoop productieprocessen te gaan domineren. Het probleem is alleen dat uiteindelijk de eigen interne markt van China te klein is om al die industriële producten af te zetten. Dus je hebt koopkrachtige externe markten nodig, zoals de Europese Unie, misschien ook wel de Verenigde Staten, om dat voor elkaar te krijgen.
Ja. En daar moet onze hoop dan op zijn gevestigd.
Zo is het.
Denk ik. Oké, dank jullie wel, mede namens de vragenstellers. En tot morgen.
Tot morgen. Tot morgen.
Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners? Toch voelt 1/3 van de managers zich niet in staat om hun team goed te ondersteunen bij mentale uitdagingen. Via het Open Up platform geef je jouw managers de tools die ze nodig hebben om dit wel te doen. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Benieuwd wat we voor jouw managers kunnen betekenen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!